Luister mee naar het Mentorcafé. Wilma Oud interviewt in deze reeks van podcasts Hans Ruinemans, Boardroom Monk. Deze podcasts gaan over geluk, gezondheid en geld. Wat speelt zich af in de bestuurskamers van Nederland? Commissarissen, topmanagers en CEO's krijgen hier allemaal mee te maken. Happiness, health en wealth. Kortom, het woord is nu aan de interviewer en de business mentor. Luister mee naar een nieuwe podcast van het Mentorcafé.
Iedereen kent tegenslagen, maar ook iedereen kent veel meer zegeningen. Het is zaakje dat te realiseren. Charles Dickens schreef dit in 1897 en ik vraag me af of dat waar is. Of eigenlijk, ik vraag me af of het realiseren van die zegeningen niet gewoon thuis hoort in de Instagram halleluja categorie geluk is een keuze, hashtag love my life. Ik stel de vraag aan Hans Ruinemans. We zitten opnieuw in zijn kantoor. Buiten regent het alweer en ik verheug me op het antwoord. Dit is trouwens onze derde podcastluisteraar. We worden er steeds beter in, dus blijf ons volgen. Hans, hoe zit het met die zegeningen en wat is dat voor een raar woord?
Ja, voordat ik meteen een antwoord geef, ook even danken Elmer de Winter die deze tune voor onze derde podcast heeft ingesproken. Wat wou je zeggen?
Nou, daar zijn we heel dankbaar voor.
Ja, precies. En dat is ook het thema, hè?
Ja.
Je vraagt je af of het waar is dat het leven veel meer zegeningen kent dan tegenslagen. En mijn antwoord is, dat hangt ervan af.
Ja, die is makkelijk.
Nou ja, je had het over Charles Dickens. En de kern van zijn bewering zat natuurlijk in het einde, die uitsmijter, namelijk, het is zaak je dat te realiseren. Het is zaak je te realiseren dat er meer zegeningen zijn dan tegenslagen. En dat gaat niet zomaar. Want die zegeningen, die zijn er pas als je het je realiseert, als je het ziet. Het lijkt bijna een soort Johan Cruijff-achtige uitspraak. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day.
Ik vind het trouwens een vreselijk lied.
Ja?
Ja, vanwege die lange uithaal. Ik word okay. Er erg benauwd van zelf.
Nou ja, ik ga hem er toch niet uithalen voor je. Want we hebben al moeite om een podcast op te nemen.
Ja. Maar waarom zou je die zegeningen eigenlijk moeten zien? Wat schiet je ermee op? En zegeningen, boeien.
Nou ja, als je in staat bent om... Ja, het woord zegening is een beetje beladen, maar ja. Laten we het maar houden. Als je in staat bent om je zegeningen te zien, dan gaat dat samen met het gevoel van dankbaarheid. En dankbaarheid wordt altijd uitbetaald in een geluksgevoel. En daar heb je wat aan. Het heeft te maken met allerlei dopamine-achtige stoffen. Ik weet ze niet allemaal meer, maar in je hersenen. En dat haalt de romantiek er misschien een beetje af. Maar hoe dankbaarder je in het leven staat, des te gelukkiger je voelt. En geluk voor mij, maar voor iedereen, makes sense.
Ik vind dankbaarheid een beetje een vroom woord. Een evangelisch woord ook. Een beetje gekaapt door het christendom.
Ja, evangelistisch. Dan zeg ik van, nou dat is jammer.
Het klinkt ook wat weeg, vind ik. Hashtag dankbaar.
Nou ja, kijk eens terug. De Boeddha sprak al over dankbaarheid. En toen was er nog niet eens een Bijbel en helemaal geen hashtag. En dan denk ik meteen aan een andere held van me. Lao Tse, ik zei vroeger Lao Tse, maar ik heb nu geleerd dat het Lao Tse is. Die schreef al 600 jaar voor Christus heel ruimhartig over de waarde van de dankbaarheid. En hij beschreef die op allerlei verschillende manieren.
Die dankbaarheid.
Ja, ik moet dan denken bijvoorbeeld aan wat ik ooit heb geleerd, de Eskimo's. Van het hete Azië naar het koude noorden. Maar die Eskimo's die hebben een heleboel verschillende woorden voor sneeuw. We hebben alleen maar sneeuw en hagel. En sommige mensen combineren dat en hebben een nieuw woord snagel. Ja. Maar daar houdt het een beetje mee op.
Zo hebben wij allerlei woorden voor regen.
Ja.
Ja.
Heel veel verschillende woorden. Omdat ja, hier is regen belangrijker dan sneeuw.
En de Chinezen kennen dus verschillende uitingen voor de verschillende vormen van dankbaarheid.
Ja, precies. Zo is dat. bijvoorbeeld. Een lekker liedje is dat niet,
ja,
hè?
Ja, deze is prima. En voor je verder gaat, vind ik het voor mezelf heel fijn om het woord dankbaarheid los te scheuren van het evangelie.
Helemaal mee eens.
En als we dat doen, wat is dan de definitie van dankbaarheid? Als je dankbaarheid niet uitgaat naar een God, naar wie of wat dan wel?
Nou, loskoppelen vind ik prima, want dankbaarheid is bij voorkeur abstract, onstoffelijk. Laten we bijvoorbeeld beginnen bij het begin. De loterij van je geboortegrond. Waar word je geboren? Nou, hoe abstract wil je het hebben?
Dus de definitie van dankbaarheid is de waardering voor het gunstige lot. Als dat zo is. Bedoel je dat?
Ja, ik bedoel dat ja, waar je geboren bent, dat maakt zoveel uit.
Dat bepaalt het lot.
Ja.
Dat is een soort van loterij. Soedan,
precies.
Nederland, Europa.
Ja, ik heb ooit gehoord dat als je meer dan 35.000 euro verdient in Nederland, dat je dan bij de top 1% van de wereld hoort qua inkomsten. Nou, dat zegt nogal wat. En wie heeft nou bepaald dat je hier wordt geboren? I don't know. En eigenlijk is het mazzel. En dat je die mazzel hebt en dat je die ook ziet. En dat je die mazzel ook kan realiseren. Want er zijn allerlei onderzoeken die aantonen dat er op een individueel niveau een verband is tussen aan de ene kant dankbaarheid en aan de andere kant geluk. Wie goed in staat is om dankbaarheid te voelen, die ervaart ook meer levensgeluk.
Je zegt allerlei onderzoeken. Allerlei onderzoeken. Voor mij klinkt dat wat vaag. Twee keer vaag.
Ja, nou, ik bedoel echt honderden onderzoeken door de jaren heen en die je op heel veel plaatsen in de wereld terugvindt. Niet dat ik alles weet, maar die rapporten, die resultaten kun je vinden in literatuur, in bibliotheken en ook via de valide bronnen op internet. Ja, en voor de rest hoop ik dat je het maar gevoeglijk van mij aanneemt.
Nou, je kent mij, ik neem nooit iets gevoeglijk aan.
Ja.
Maar goed, ik zal dat doen omdat jij het bent.
Zelfs het woord gevoeglijk neem je niet van me aan.
Dat is geen woord voor jou, voor mij. Het is een woord voor jou.
Nou, dankjewel. Terug naar het onderzoek. Uit het onderzoek, waaruit blijkt dat dankbaarheid, los van evangelie en geluk. En geluk, dat is een door influencers soms gestolen begrip, wat jammer is. Die twee versterken elkaar.
Hashtag geluk.
Ja, absoluut. Ja, even terugkomend hè, op die onderzoeken waar we voor Bob Marley over spraken.
Die jij niet in de kast hebt liggen, maar...
Ja, precies. Nou, uit diezelfde onderzoeken blijkt trouwens dat materialisme dat het gevoel van geluk vermindert. Dus wie zijn of haar geluksgevoel haalt uit bezittingen, heel interessant, die is over het algemeen veel minder dankbaar en veel minder gelukkig.
Dus bezit, veel bezit maakt arm. Soms.
Soms, niet altijd. Want er zijn natuurlijk ook andere leuke voorbeelden van. Maar concreet, een voorbije vriend van mij, die heeft twee speedboten. Eén ligt in Nederland en één ligt aan de Côte d'Azur. En hij is, weet ik, af en toe echt heel ongelukkig. Misschien wel depressief. Dus het geluksgevoel van een materialist, of laat ik zeggen van een superconsument, dat geluksgevoel dat piekt na de aanschaf van iets. Dus de superconsument wordt dus gelukkig van een aanschaf.
En daarna ongelukkig.
Nou ja, als we even blijven bij dat hij gelukkig wordt van een aanschaf, dan zou je kunnen zeggen op dat moment is hij dolgelukkig. Hè? Er is in ieder geval een piek. En dat kan een bepaalde auto zijn of nieuwe sneakers van Nike of extremere aankopen.
Een nieuwe speedboot.
Een nieuwe speedboot. Of nog een rivaatje erbij. En dat geluksgevoel na die aanschaf blijft in heel veel gevallen nog wel een tijd hangen. Maar daarna daalt dat tot een gevoel van ongenoegen, somberheid en ongeluk. De slingers vallen naar beneden en blijven door en vertrapt achter op de vloer.
Ach, wat triest.
Ja, het is bijna leegte. En dat komt omdat die superconsument, die hyperconsument wordt het ook wel genoemd, die heeft namelijk de focus op het niet bezitten, met een streep eronder. Hij focust op het niet bezitten. En wanneer het niet bezitten wordt omgedraaid in bezitten vanwege de aanschaf, dan verschijnt het geluksgevoel. Maar omdat de superconsument, ik hoop dat je me nog kan volgen, ja, gewoontegetrouw focust op niet bezitten, keert die leegte heel snel weer terug. En dat is dus somberheid en ongeluk.
Maar het hoeft niet.
Het hoeft niet. Maar uit die onderzoeken blijkt wel dat de andere persoon, dus de man of de vrouw die in de onderzoeken als dankbaar en gelukkig wordt omschreven, die heeft natuurlijk ook bezittingen en die koopt ook wel eens wat, een auto of zo, of een duur Louis Vuitton tasje. Maar haar of zijn focus ligt altijd op wat zij of hij al heeft of heeft verworven. En dan kan je aan toevoegen, heeft meegemaakt, de mazzel, de mooie reizen, de fijne jaren, de experiences. Onder het motto, ik heb het niet meer, maar wat was het mooi. It's a beautiful morning. Ja, natuurlijk gaat het niet alleen om het bezitten van auto's, horloges, tassen of een verre vakantie. Maar misschien nog, nou misschien, wat mij betreft gaat het veel sterker om die abstracte zaken.
Abstract als in?
Nou, denk aan een gezin, een goede relatie, een sterke financiële basis, leven in de beste omstandigheden.
Ook hier bepaalt je geluk dus niet of je het wel of niet hebt. Niet het bezitten van deze zaken, maar of je focus ligt op wat je niet hebt. Of?
Ja, of op wat je wel hebt. Ik geef je een voorbeeld, Wilma.
Ja.
Een cliënt van mij heeft een zwaar gehandicapt kind. De mentee, laat ik hem Jan noemen. Die had natuurlijk een hartstikke moeilijk leven. Want ik hoorde dat hij al 10 jaar lang meerdere keren per nacht wakker werd gemaakt door zijn kind. En behalve een gehandicapte zoon had hij ook nog een slecht draaiend bedrijf. En was hij alleenstaand. De vrouw van Jan was weggegaan en daar kan ik niet te veel over zeggen. Maar Jan die kwam bij mij vanwege een conflict met zijn compagnon. Maar ja, ik hoef het niet uit te leggen. Je begrijpt dat gaandeweg er veel meer aan de hand bleek te zijn. Zoon, alleenstaand enzovoorts. Je kan het nog volgen, hè?
Jazeker.
Nou, Jan had ook heel veel, laat ik zeggen, zegeningen. Hè? Daar begon je over.
Mm-hmm.
En die heb ik met hem geteld. En dat waren er best veel. In de eerste plaats bezat hij geld. Zijn bedrijf liep wel niet zo goed, maar hij had eerder gecashed met een ander bedrijf van hem. Geen miljonair, maar het was genoeg. In de tweede plaats had Jan een ijzersterk lichaam. Natuurlijk door dat vele optillen van zijn zoon. Maar toch, lichamelijk leed hij daar niet onder. Integendeel, ik zag hem en toen leek hij wat mij betreft een beetje op Conor McGregor.
Wie is dat?
Dat is een, ik noem het maar een MMA-fighter op zijn retour.
Vrouwen vinden sterke mannen met een zorgtaak heel erg sexy.
Nou, weer wat geleerd van jou.
Ja,
ik moet toch snel een zorgtaak op me nemen dan. Nou, even teruggekeerd naar die Jan, hè, want daar had ik het over. Die had ook nog een stevige opleiding, hij had goede hersens. Nou ja, er kwam eigenlijk geen eind aan zijn proos. It's a beautiful morning. Weer zo'n lekkere song, Beautiful Morning. Het gekke van het menselijk brein is dat je de tegenslagen onthoudt en dat je de meevallers, de zegeningen, over het hoofd ziet.
Dat zal dan wel te maken hebben met de ingebakken drang om te overleven.
Zeker, ja. Tegenslagen, die bedreigen het leven, dus die moet je onthouden. Nou is het zo, dat vind ik interessant, dat niemand zo wordt geboren als een dankbare optimist. Optimisme of positivisme, dat is aangeleerd. Het is een kwaliteit die als een voorbeeld is meegegeven en waar je gedurende het leven verder aan bouwt.
Dus het helpt als je een positieve, vrolijke moeder hebt en dan mag er best een wat sneuwe, trieste vader bij.
Ja, als je moeder je vooral opvoedt, dan lijkt me dat geen probleem.
Oh ja, 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 ja. Ja. Ja, de omgeving bepaalt. De omgeving in je jonge jaren bepaalt of je een positief mens bent of een wat triester, een negatiever. Klopt dat?
Ja, en op dat laatste, dat klopt. Maar wat niet is, dat kan nog komen, want het is aangeleerd gedrag en niet aangeboren.
Je kunt het jezelf dus aanleren. Maar hoe doe je dat dan?
Nou, een voorbeeld uit mijn mentorpraktijk is een hele eenvoudige gratitude exercise. Ik heb hem zelf ook geleerd. En dat is gewoon voor het slapen gaan. Even over je dag nadenken. En er 3 momenten uitpikken waar je dankbaar voor kan zijn.
Ja.
En dat is dan een voorbeeld. Ik heb in de mentortrajecten ook nog wel andere en zwaardere exercises, maar die zal ik nu niet noemen. Het is een training en het begint bij het tellen van je zegeningen.
Ik hoor mijn oma. Tel je zegeningen, kind.
Ja, weet je, dat onze oma's dat al zeiden, dat maakt het natuurlijk niet minder waar. Het tellen van je zegeningen is niet ouderwets of oudbollig, vind ik. En het heeft die generatie geholpen het leven steeds weer op te pakken. Die Jan waar ik het over had, die zette na een paar gesprekken die zegeningen in een Excel-spreadsheet. Dat deed hij met heel veel dingen. Moet je niet aan mij vragen. Maar normaliter wordt dan in een Excel-spreadsheet dingen opgeteld. Hè. Het is heel vaak natuurlijk voor boekhoudkundige berekeningen gebruikt. En dan kom je in het rood. Nou, dat saldo van Jan, toen hij die zegeningen in het Excel-spreadsheet had gezet, dat was echt kikkergroen. Niet verrassend. Het levert vrijwel bij iedereen een positief resultaat op.
Tenzij je het ongeluk hebt om geboren te zijn in een tent in Sudan.
Ja, ja. En ik heb in mijn leven echt heel veel mensen gesproken. Uit heel veel landen. Maar zelfs de allerarmste konden hun zegeningen nog opnoemen. Ook op het dieptepunt van hun bestaan. En dan zeiden ze bijvoorbeeld, we leven nog, we zijn samen.
Je moet dus om te beginnen je zegeningen tellen. Nou, daar kan je mee beginnen. En zoals onze oma's dat al deden.
Zeker. Kan ik nog wat verder gaan?
Ja, van mij wel. Ik hoop alleen dat de luisteraar niet wegzakt in diepe meditatie.
Nou, ik vind het belangrijker dat jij niet wegzakt in een diepe meditatie. Gaat het nog met je?
Nee, zeker, ja.
Oké, nou, pas geleden las ik een citaat van Deepak Chopra. En in mijn eigen woorden, het is fijn als je dankbaar kunt zijn vanwege je zegeningen, maar die kunnen ook verdwijnen. En dan is de cruciale vraag, kun je ook dankbaar zijn zonder reden? En vandaar dat ik zeg, dankbaarheid is bij voorkeur abstract.
Ja, ik snap dat. Je baan verdwijnt, je huis wordt verkocht, je gezondheid staat onder druk. Nou, het zou supermooi zijn als je dan nog je zegeningen ziet.
Ja.
Hoe weinig het er ook zijn. Zoals de mensen in Sudan, we leven nog, we zijn samen.
Precies. En ons leven wordt van onder naar boven opgebouwd. Studie, huis, baan, gezin, financiële zekerheid, pensioen. Tenminste, dat denkt men en zo lijkt het. Maar zo bestendig is dat allemaal niet. Het enige waar je wat aan hebt, dat is die ondergrond. Die dankbaarheidsbasis.
De grond waarvan je begon.
Ja.
Het lijkt een beetje op de spreuk van ook weer de Boeddha. Nou ja, ook weer de Boeddha. Er is geen weg naar geluk. Geluk is de weg.
Mm-hmm. Ja, in dit geval zou ik bijna zeggen, er is geen route naar dankbaarheid. Dankbaarheid is de route.
Het wordt wel erg zen zo.
Ja, dankbaarheid is te trainen. En het is bij voorkeur onstoffelijk.
Voorbij het materialisme.
Precies. Dank. Ja, ik dacht van er komt iets, want ik zag je even je mond
open. Ik moest even nadenken.
Ja, dat snap ik, want we praten ook niet
over. Je vraagt wel veel van mij.
Ja, nou, we praten ook niet over makkelijke zaken. Nee. Maar ja, je bent er zelf mee begonnen.
Ja.
Dus het klopt. Dus, dankbaarheid leidt tot een gevoel van geluk. En daarmee bouw je aan een beter bestaan.
En dan toch hashtag love your life.
Mm-hmm. Precies.
Nou, hiermee zijn we denk ik aan het einde gekomen. Ik kijk even naar jou, Hans, of heb je nog iets toe te voegen?
Prima zo.
We kunnen ons voorstellen, luisteraar, dat je verslaafd ons raakt. Abonneer je in dat geval op onze podcast. En dan ontmoeten we elkaar de volgende keer opnieuw. Tot de volgende keer. Tot de volgende podcast.
Tot dan.